Ik lees met u uit Mattheüs 12 en ik begin bij vers 22. Toen bracht men een blinde man bij hem die bezeten was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden: zou hij de zoon van David zijn? Maar de fariseeën die dit hoorden zeiden tegen elkaar: hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Bezuel, de vorst der demonen. Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan hij zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad door Bezebel demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg ik u, elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Maar wie de geest lastert, kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de komende.
Even de teksten erbij pakken. Wij gaan nadenken over wat we net hebben gelezen over de ontmoeting tussen Jezus en die blinde man die niet praten kan en wat er verder uitvolgt. U krijgt daar ook een dia van. Kijk, dit is de lijn van de preek, maar het is ook de lijn van het gedeelte. Dus ja, de mensen thuis, ik hoef hem niet voor te lezen, want u kunt gewoon de preek volgen. Die hebt u naar alle waarschijnlijkheid ook al, dus dat gaat wel helemaal goed komen. Maar dat is dus wel degene die vanmiddag begint, is degene die daar reactie op gaat geven. Dus die preek die dient vanmiddag dan ook weer. Wij gaan na de verkondiging luisteren naar meditatieve muziek en in aansluiting erop zingen wij gezang 88. Ik ga een beroep doen op jullie vertrouwen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik er eerst bij zeggen dat niet iedereen van jullie dat kan. Niet iedereen van jullie kan doen wat ik nu ga vragen. Dat klinkt misschien vreselijk onbenullig, maar ik ga jullie zometeen vragen om je ogen dicht te doen. Nog even niet, want ik zal eerst uitleggen waarom sommige mensen dat niet kunnen. Je ogen dicht doen, dat wil zeggen dat je voor een deel de controle op je omgeving loslaat. En er zijn er onder ons, en misschien ja, omdat ze onder alle mensen zijn, hè, ik denk dus niet aan iemand specifiek, er zijn er onder ons die de controle op hun omgeving niet kunnen loslaten. Bijvoorbeeld, je bent vluchteling. Je komt uit een land waar je achtervolgd werd. En dat zit zo in je systeem dat je eigenlijk altijd overal controle wil hebben. Dus als ik je dan ga vragen van, doe je ogen eens dicht? Ja, dat gaat dus niet. Of je leeft en woont in een bedreigende situatie. Laten we elkaar geen doetje noemen. Dingen als mishandeling, schelden, vijanden. Komt ook in ons land voor. Het kan zijn dat je dus de controle niet kwijt wil. En dat je dus je ogen niet dicht wil doen. Voor jou die zegt, nou, heb ik helemaal geen moeite mee. Ik doe gewoon mijn ogen dicht, maar geen probleem. Dan denk ik bij mezelf, denk eerst even na als je je ogen dicht hebt. Wat een gezegend mens ben ik dat ik niet word bedreigd. Ik denk, dus dan draai ik het even om. Hè? Dan denk je van, wat een gezegend mens dat ik hier in de Zuiderpoort gewoon mijn ogen dicht kan doen. En dat ik helemaal niet het gevoel heb dat ik nou van die dominee daarvoor een draai in mijn oren krijg. Ja? Oké, goed. Dus als je ogen niet wil dichtdoen, helemaal oké, geen probleem. En de rest vraagt, doe je ogen even dicht. Doe gewoon even je ogen. Ik blijf gewoon hier staan. Als je zo meteen je ogen weer open doet, dan sta ik hier nog steeds. Ik kan je niet beletten te horen. Waarom kan ik dat niet? Omdat ik gewoon door blijf praten, dus je blijft dingen horen. Maar die man in de Bijbel, die kan ook horen. Dus met andere woorden, hij hoort wel wat er gebeurt. Maar hij ziet het niet en hij kan niet praten. Dat wil zeggen, ik ga zo even mijn mond dicht houden, dus ik zeg even niets. En dan zou ik graag willen dat je bij jezelf bedenkt, wat zou er nu toe kunnen leiden dat ik niet kan praten? Dus dat kan fysiek, mijn tongspier doet het niet of zo. Maar ik denk ook heel specifiek aan dingen waarvan je denkt, ik zeg er niets over. Ik hou mijn mond wel. Ik vertel het lekker niet. En nou, dat soort dingen denk ik aan. En dan zo dat je bij jezelf gaat denken, maar ik kan er ook niet meer over praten. Het lukt mij gewoon niet meer. Nou, probeer het even. Dus je hebt je ogen dicht. En nu ga je even, nou, laten we zeggen, 10 seconden, 15 seconden, half minuutje, nadenken over de vraag, wat zou ertoe kunnen leiden dat ik bij mezelf ga denken en ik zeg niks meer. Oké. Nou heb je dus iets in je gedachten, hoop ik, waarvan je zegt, daar zeg ik niets over. En er zijn dus mensen die daadwerkelijk iets in hun gedachten hebben. Een geheim van vroeger, een beschadiging of een geheim van vandaag. Waarvan je, daar zeg ik helemaal niets over tegen niemand. Nou, dat punt. Op dat punt ben je dus stom geworden. En de vraag is nu, en dan stoppen we met het toneelspelletje, maar de vraag is nu, wil je er nou niks meer over zeggen? Of zit het al zo diep dat het ook niet meer kan? Nou stop het toneelspelletje, mag je ogen weer open doen. Zie wel, ik sta hier nog steeds. Dat is het hele punt. Goed. Nou stoppen we even met het toneelspelletje. Maar je hebt dus iets kunnen beleven van. En dan hoop ik ook, hè, ik ben geen therapeut. Maar dan hoop ik ook dat als je bijvoorbeeld iets hebt waarvan je denkt van nou, daar kan ik gewoon niet over praten. Het lukt me niet, al zou ik het willen. Ik krijg de woorden niet uit mijn keel. Ja? Dat je dus, en je ziet het niet meer. Dat is het, doe je ogen eens dicht, je ziet het niet meer, maar je kunt er ook niet meer over praten. Medisch gezien, want nu komen we dus die man tegen. Nou, ik zal hem hier maar gewoon ergens neerzetten, we komen die man tegen. Medisch gezien weet niemand wat er met deze man aan de hand is. Helemaal niemand. We weten niet wat zijn blindheid is, we weten niet wat hij niet ziet of waarom hij niet ziet. Dat weten we niet. We weten ook absoluut niet wat er met zijn stem aan de hand is. Geen flauw idee, want hij zegt het niet. Wij weten wel dat hij horen kan. Want hij reageert. Als ik dit doe, zie je wel, je kunt horen. Ja. Sommigen, hoe? Ja? Dus, dus dat kun je bij die man ook doen. Je kunt dit doen en dan reageert hij. Dus dat weten we wel. Medisch gesproken, zouden de fariseeën bijna zeggen, dit is nog nooit gezien. Iemand die blind is en niet praten kan. Goed. Deze man en Jezus ontmoeten elkaar. Deze man en Jezus. En Jezus geneest hem. Punt. Ja, dus denk je even in. Jezus geneest deze man. Ik wil eerst aandacht voor die man. Vindt die man dat leuk? Wij hebben geen flauw idee. Of die man dat leuk vindt. Heeft die man erom gevraagd? Nee, want hij kan niet praten. Hij heeft er niet om gevraagd. Kan deze man zien dat het Jezus was? Nee, dat kan hij ook niet. Want hij kan niet zien. Er is geen enkele reden in deze man. Ik heb hem hier even op het liturgisch meubel gezet. Voor mijn gedachten, vlak bij de collectezakken. Voor deze man is er geen enkele reden te bedenken dat hij aan Jezus duidelijk kan maken dat hij dat wil. Denken wij met z'n allen, ja Peter, kom op zeg. Als ik hier zou zitten en ik zou blind zijn en niet kunnen praten, dan zou alles in mij verlangen naar genezing. Dat is niet waar. Dat is onjuist om dat te denken. Ik ken mensen die praten echt niet over wat er dan maar klem zit van binnen. En die hopen ook niet dat ik ooit vragen ga stellen die hen ertoe dwingen erover te praten. Die houden hun kaken op elkaar, die houden hun tong stil en ze praten er niet over. En als er beelden op tv komen die hen doen denken aan toen en toen, doen ze hun ogen dicht. Ze willen het niet zien. Dus ga niet zeggen dat jij zeker weet dat deze man die hier zit genezen wil worden. Dat weet jij niet. Jezus geneest die man. Opeens kan hij zien en praten. Ik moet ervan uitgaan dat Jezus weet wat die man wil. Dat geloof ik overigens ook hoor. Jezus, de Zoon van God, weet precies wat wij wel of niet nodig hebben. Nog niet eens wat wij wel of niet willen, maar wat wij nodig hebben. Ik ga ervan uit dat Jezus met deze man hier geen showproces voert. Dus dat hij niet zoiets laat zien van, kijk eens wat ik allemaal kan en oh wat geweldig dat je genezen wordt. Nee, ik ga ervan uit dat Jezus als Zoon van God weet wat er in die man is, dat hij weet waar die man naar verlangt en dat hij weet wat hij voor die man kan doen. Dat kan ik niet, kan jij ook niet. Tenzij je bijzondere gaven van de geest hebt ontwikkeld, zeg dat dan ogenblikkelijk hier in de Zuiderpoort, want die hebben we nodig, dat jij van de buitenkant kunt zien wat er in binnen in de mens is. Dat is ook een hele linker gave, maar het is ook een hele mooie gave. Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja, dus, maar ik ga ervan uit dat Jezus weet wat er in die man is en dat Jezus weet wat hij doet als hij die man geneest. Voor ons betekent dit alleen maar, want ik kom zo meteen terug op onze eigen blindheid en stomheid. Hè? Want stomheid is niet dat we dom zijn, maar dat we niet kunnen praten. Ik moet straks op terug. Voor ons betekent het alleen maar dat deze man de vrijheid krijgt. Hij kan de wereld weer zien waarvan wij zeggen dat het allemaal prachtig is, behalve als je sommige tv-programma's ziet. Hij kan weer meepraten met het hele verhaal waarvan wij denken, je moet je eigen stem laten horen. Maar ook vaak denken, kun jij je mond niet eens even houden. Dus wij weten niet precies wat goed of fout is, hè? Maar deze man krijgt zijn zicht terug en zijn stem terug. Of wij daar met z'n allen blij van worden, dat weet ik niet. Ja? Reactie van de mensen. Even, dat was punt 2, hè? Jezus bevrijdt. Dus punt 1, horen, zien en zwijgen, dat is horen, blind en stom. Jezus bevrijdt. Roepende geleerden, duivelswerk! Duivelswerk, roepende geleerden. Ja, want dan komen ze opeens van, door Satan drijft hij Satan uit. Duivelswerk, roepen ze opeens. Dan denk ik bij mezelf, wat drijft ons om dat te gaan roepen? Wat zit er diep in mij om als iemand door Jezus wordt genezen, door de bevrijdende kracht van onze God en Vader, door de liefdevolle aandacht van onze Heiland, dat iemand daadwerkelijk in ons midden zou opstaan en zou gaan zeggen, ik wil wat met jullie delen waar ik nooit over heb durven praten. Wat zouden wij dan doen? Nou, na deze preek zeg je niet meer duivelswerk als het goed is. Maar misschien dat we dat in eerste instantie wel zouden doen. Waarom? Nou, daar mag je vanmiddag over meepraten. Maar ik heb heel sterk het vermoeden dat deze man hier onze werkelijkheid doorbreekt. Oh, dan moet ik dus zeggen, dat weten we van die man niet, dat Jezus onze werkelijkheid doorbreekt. Want onze systematisering is best wel handig. Een dominee preekt, een organist orgel speelt orgel. Ja? Dat is een heel makkelijke systematisering. Als iemand anders die gitaar speelt orgel gaat spelen, raken wij in de war. Dat moet je niet doen. Dat is niet eerbiedig. Dat hoort er niet bij. Dat gaan we dan doen, hè? Dus dan zeggen we, duivelswerk. Nou, dat zeggen we dan nog niet. Maar zo klinkt het vaak wel. Ja? Hetzelfde, nou ja goed. En zo kan ik dus heel veel. Wij hebben onze systematisering en als Jezus in zijn bevrijdende kracht. En nogmaals, we weten niet hoe en wat. We weten niet wat hij ziet. Geen flauw idee. Er wordt over die man ook helemaal niets meer verteld. Maar dat hij in zijn bevrijdende liefde aan deze man de ruimte geeft, dan roepen wij met z'n allen, duivelswerk. Oh, zijn wij fariseeën dan? Nou, nee. dat bedoel ik niet. Ik bedoel de vraag te beantwoorden, waarom zouden wij het duivelswerk noemen? En Jezus die zegt dan een ongelooflijk ingewikkeld zinnetje. Want eerst zegt hij van een koninkrijk in zichzelf verdeeld, dat laat ik zitten. Ja, want dat is namelijk een hele typische zin, maar dat wordt allemaal veel te moeilijk, dat ga ik niet doen. Nee, hij zegt dan, moet je luisteren, als je niet eerst de sterke bindt, hoe kun je dan zijn huisraad roven? Nee, dat snappen we. Dat snappen we. Als ik bij de wereldkampioen boksen ga inbreken, dat is niet zo slim als ik hem niet eerst even de handboeien heb omgelegd. Ja, want dat levert me zeker een bloedneus op. Dat snap ik. Maar wie bedoelt Jezus met die sterke? Dan denken wij met z'n allen, daarmee bedoelt hij natuurlijk de duivel. Dat deze man, hè, want hij was ook gedemoniseerd. Hè, wij zeggen dan bezeten, maar daar staat het woord demoniseren. Dat is een werkwoord. Deze man was gedemoniseerd. Heb ik zo meteen weer nodig. Dus met andere woorden, hij was verduiveld, om het zo maar te zeggen. Door wie was hij verduiveld? Dat weten we dan niet zozeer, maar de duivel heeft er wel mee te maken. Oké. Dan zegt Jezus, en dan denken wij dus, dan zal die wel de duivel bedoelen die we moeten binden, want dan kun je de verduivelde mensen, die kun je dan bevrijden. Ja, dat is wel zo. Maar bedoelt hij niet die fariseeën? Bedoelt Jezus niet tegen ons te zeggen, luister jullie in je systematisering, jullie fariseeën in je bepaalde theologie, jullie in je, nou vul het maar in. Jullie zijn daar zo strak in, zo vastgezet, dat je de vrijheid mist. En ik moet jullie eerst binden, voordat ik dat wat van God is, uit jou kan bevrijden. Kom er vanmiddag maar over praten. Ik kou er eerst maar even op. Maar dat geloof ik. Als ik die tekst lees, ik geloof dat Jezus die fariseeën aankijkt. Jullie zijn zo sterk in wat je altijd hebt gedaan. In hoe het in elkaar moet zitten. Zie je dat ik mijn ogen al dicht doe om te kunnen nadenken over hoe zat het ook alweer. Zo moeten we het doen. Dat ik eerst moet ik jullie gedachten binden voordat ik jullie bevrijden kan en aan God kan teruggeven wat van God is. Hij schrijft fariseeën niet af. Hij zegt alleen maar jullie zijn zo gevangen in je systeem, zo verduiveld geraakt, dat je niet meer loskomt. Hoe bindt hij nou die fariseeën met deze man? Door aan die fariseeën duidelijk te maken dat hun systeem niet zaligmakend is, maar de vrijheid van die man wel. Dus, dan zegt hij tegen ons, luister, ik weet wat in jouw hart is. Ik weet wat er diep van binnen leeft. Ik weet wat er met de mens van God binnenin jou gebeurd is. Ik weet waar jij zit, ik weet wat jij denkt, ik weet wat je gelooft en wat je niet gelooft, dat weet ik, zegt hij tegen ons. Maar voordat ik dat kan bevrijden, moet ik eerst wat jou verduivelt losmaken. Ik moet eerst losmaken dat jij vroeger ontzettend gepest werd. Want dat maakt dat jij nu je mond niet meer opentrekt. Dat jij je vrijheid niet meer hebt. Jij bent verduiveld vroeger. Ik weet dat jij met je inkomen of met je... Weet ik waar mensen elkaar mee kunnen vastzetten, want dat kunnen wij ongelooflijk goed. Jij bent oud, dus kun je niet meer nadenken. Jij bent jong, dus je hebt nog geen ervaring. Jij bent te oud voor deze baan en jij hebt nog geen ervaring, dus je bent te jong. Dan vraag ik me af, wie moet die baan dan gaan doen? Ja? Dat is verduivelen. Wij zetten de boel vast in onze eigen mening. Wat zeggen we daarmee? We zeggen iets over onszelf, hoe wij het prettig vinden. Zal ik eens een heel praktisch voorbeeld uit ons midden pakken? Ik zit elke week liturgieën te maken met 2 opwekking, 2 gezangen en 2 psalmen. Verduiveld als het niet waar is. En waarom doe ik dat? Omdat als ik 3 opwekking geef en 1 gezang en 2 psalmen, iemand gaat zeggen, nou, we zongen wel veel opwekking vandaag. Maar evengoed, als ik 3 gezangen, 2 psalmen en 1 opwekking geef, dat anderen weer gezegd, wat een saaie dienst was dat zeg. Maar snap je hoe wij elkaar in de klem zetten? En uiteindelijk denk ik, ik hou mijn mond er maar over. Nou, zo kennen jullie me niet. Ik hou mijn mond er niet over. Maar ik wil het ook niet zien. Weet je, dat heb ik geprobeerd, hè? Gewoon voor deze dingen. Ik wil het ook niet zien. Wat doe ik? Ik heb gewoon een computerprogrammetje, zitten alle liedbundels in. Ik ga gewoon genezing intypen. Bats. En toen betrapte ik mezelf erop, toen ik het lijstje zag, dat ik toch weer 2 opwekking, 2 gezangen en 2 psalmen pakte. Maar wat is dat in mij? Wat is dat in jullie? Wat is dat in ons? En Jezus zegt, moet je luisteren, je kunt het nu wel duivelswerk gaan noemen. Dat koninkrijk laat ik even zitten. Je kunt het nu wel duivelswerk gaan noemen. Maar dat moet ik eerst binden voordat wie in jou leeft, dat kind van God, vrij kan worden. En dus is het voor ons de vraag, geestelijk leven. Het raakt ons nu opeens heel erg diep. Nogmaals, je bent gezegend als je gewoon je ogen dicht kunt doen, als je iedereen kunt vertrouwen en van deze hele preek tot op dit moment zegt, ik snap er geen hout van. Dan ben je een gezegend mens, zing God de eer. Maar ik geloof niet dat iemand die 20 is dit kan zeggen. Of ouder. Daaronder misschien ook, nou, 15. Ja, want daar zitten namelijk de eerste pesterijen en de eerste vastgezette toestanden zitten daar al in. Sterker nog, ze zeggen dat in je eerste 3 maanden de boel al is vastgezet. Als je dan geen liefde van je moeder krijgt, dat je getraumatiseerd bent voor de rest van je leven. Dus ik geloof niet dat iemand zonder de bevrijding van Jezus Christus kan. Wat moet deze man doen? Want nou zitten we opeens met z'n allen op het liturgisch meubel. Nee, daar ga ik niks over zeggen. We zitten er met z'n allen op. Ja? Zo. Wat moet ik nou doen als Jezus vanmorgen tegen mij zegt, doe je ogen open en spreek. Dan moet ik geloven dat wat ik zie liefdevol en veilig is. En dat wat ik zeg gehoord wordt. Nou, bij Jezus durf ik dat wel. Maar wij onder elkaar? Want daartoe worden wij geroepen. Want Jezus, die rondt het dan af. En dan stop ik met preken, want anders wordt het vanzelf morgenochtend. Maar Jezus, die rondt het dan af met die woorden. En dan sla ik weer een stukje over met de woorden van, wie niet met mij verzamelt, verspreidt. En weet je wat het woord verspreidt? Ja, ik weet niet, hoe staat dat bij ons? Even mijn bril. Want, even kijken, vers 32. Daar ergens zat het, even kijken. Iedere, wie met mij is, elke zonde, waar staat hij nou? Oh ja, hier, vers 30. Wie niet met mij is, is tegen mij. Wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Weet je wat uiteendrijven is? Uiteendrijven is een vaas van veiligheidsglas laten vallen. Veiligheidsglas wil zeggen, dat daar hoef je maar 1 tik, op de goede plek een tik tegenaan te geven. Autoruit, heel leuk. Daar heb je van die hamertjes voor met 1 punt. Moet je ze op een autoruit slaan, dat is leuk. Pssch, kapot. Moet je eens proberen die ruit te lijmen. Dat kan niet. Dat is uiteendrijven. De Engelsen hebben het woord scatter. Hè? Bang, alle kanten op, allemaal splintertjes. Dus Jezus zegt, wie niet met mij in mijn liefde samenbrengt, omarmt. Jongen, kom erbij, kijk en spreek. Vertel mij jouw verhaal. Een van de dingen in de evaluatie van de vertelserie. Langzaam beginnen mensen iets van zichzelf te vertellen. Een van de anderen zei, maar zijn wij wel veilig genoeg? Zie je wel, daar is het, daar is het, dat heb je. Jo, kom erbij. Want, zegt Jezus, wie niet met mij samenbrengt. En dat is onze opdracht. 1. Geloof dat je in de bevrijdende liefde van Christus Jezus, dat je mens mag zijn. Dat je mag groeien tot eer van God. Dat alles wat je gevangen hield als ketenen van je af zal vallen. Maar belangrijker nog dan dat, geloof dat je als Jezus mag samenbrengen. En zo gaan we de wereld in. Wij gaan niet mensen afrekenen op hoe ze eruit zien, dat doet de reclame wel. Wij gaan niet mensen afrekenen op waar ze vandaan komen, dat doet de politiek wel, of de straat. Wij gaan niet mensen afrekenen op... Nee, wij gaan mensen tegemoet treden. En zeggen, ik zie niet, ik kan niet als Jezus zien wat er in jou is. Maar kom op, doe je ogen open, kijk de wereld in. en vertel. Want God heeft jou een plek beloofd. Help je mee bevrijden. Dat is de laatste vraag. En dat is de uitdaging. Stap het leven van Jezus binnen en help bevrijden. Totdat Hij komt. Amen.